ik geloof dat een kind zomaar uit huis halen niet altijd de oplossing is. Tenzij er misbruik is of geweld. Dat is gewoon voor mij ook een no-go. Maar dan moeten we gaan kijken inderdaad om het kind even weg te halen. Maar ook te kijken van oké, wat hebben die ouders nodig om te werken aan hun trauma's. Want als we kijken naar dat stuk, heel veel is intergenerationeel trauma. Want ook zij hebben weer dingen meegemaakt. Dus ik denk dat het heel erg belangrijk is juist om die lopende band eens een keer te gaan stoppen. En niet te beginnen bij het kind, maar bij de ouders die daar aan vastgeplakt zitten. Dus dan zou ik het niet meer juist jeugdzorg willen noemen.
Systeemzorg.
Ja.
Welkom bij de Balanskliniek. Mijn naam is Bram Bakker en ik ben blij dat je luistert. Vandaag spreek ik met Liz de Jong. Liz heeft een leven achter zich waar wij enkel met afgrijzen naar kunnen kijken. En toch heeft het haar niet gebroken. Het heeft haar geïnspireerd. Ze is bezig de jeugdzorg een geheel ander en nieuw gezicht te geven. Liz, we hebben elkaar één keer ontmoet op een webinar. Zo heet dat, hè?
Mm-hmm.
En we zaten daar vanuit betrokkenheid bij hetzelfde. Emotioneel welzijn, kort door de bocht. En ik dacht, als ik die vrouw nou tegenkom, hoe zou ze zichzelf dan voorstellen? Hoe introduceer je jezelf in een gezelschap met mensen die jou niet kennen?
Ja, dat is heel verschillend. Want het ligt er net aan hoe ik me voel en in welke rol ik zit. Dus ja, als ik het hier zou moeten zeggen, ben ik Marlies de Jong. En ben ik de directeur van Equfit Academy en Equfit Kids. Ja.
Oké. En dat is de zakelijke aanduiding?
Ja.
Nou, dan wordt er vervolg gevraagd. Dat kan niet anders. Wat is dat dan voor iets, dat EQ-fit?
EQ-fit is ergens ontstaan. Want daarnaast, als je kijkt naar het privé, heb ik heel veel dingen meegemaakt. En ben ik een kind uit de jeugdzorg. En naarmate ik ouder werd en ik nog meer dingen meemaakte, ik zoiets van ja, ik wil gewoon heel graag het verschil maken. Hoe wist ik toen nog niet. Maar ik wist wel dat het iets belangrijk en iets met het lichaam moest zijn. En ik ben zelf ook jeugdkampioen karate. Dus ik was al heel veel met sport bezig.
Geweest, hè? Want je bent nu toch net iets ouder dan 23?
Ietsje. En toen kreeg ik een ongeluk. Dus toen kon ik dat ook niet meer beoefenen. Ja, en dan word je echt compleet teruggeleid naar je eigen zijn. Dus je panzer valt weg. En ja, toen had ik zoiets van, er moet iets zijn waardoor ik geholpen moest worden. Alleen, het kwam maar niet. Dus ik had heel veel therapieën gehad en gevolgd. Alleen, het viel allemaal heel erg tegen. En ze wisten ook niet echt wat ze met me aan moesten.
Hoe oud was je toen dit?
Toen het startte, ik denk dat ik 13 was, dat ik onder ATS kwam.
Oh nee, ik dacht even dat je zei toen je geblesseerd raakte, dat je
was
toen
ik
dacht
17. Ja.
Oké, okay. En waar je toen behoefte aan had, dat was er toen niet.
Nee, want ze zeiden, nou, je hebt een whiplash. Want er waren twee bussen die tegen elkaar aangeknald waren. En ik ging op dat moment net zitten. Dus toen knalde ik eigenlijk met mijn achterhoofd ook op een stalen stang. Alleen toen de tijd wisten ze daar nog niet heel veel van. En toen kwam ik er dus ook achter dat ik met borderline was gediagnosticeerd. Dus
dat had je per ongeluk nog niet gehoord?
Nee, niemand in onze gezin niet. En
je zat toen al 4 jaar in de jeugdzorg?
Ja, klopt. En wat ik vroeg ook aan mijn ouders, nou, die wisten niet eens wat het was. En
waarom was je in de jeugdzorg, als ik het vragen mag?
Ik had heel veel problemen thuis. Dus ik had een heel onrustige. Ik kom zelf uit Colombia. Mijn moeder leerde mijn vader of mijn stiefvader kennen toen ik 5 was. En daardoor zijn we naar Nederland gekomen. Ik ben zelf half Colombiaans.
Een Colombiaanse moeder en een Nederlandse stiefvader.
Ja, klopt. En een Franse biologische vader. En
die in Colombia achterblijft.
Nee, die is helaas overleden toen ik 9 was. Door nog steeds hele aparte omstandigheden. Dus of hij is vermoord of hij heeft zelfmoord gepleegd. Dus dat, ja,
hemig.
Zit iedereen nog steeds met de vragen.
En was je stiefvader er toen al?
Ja, en door hem, en daar ben ik hem echt eeuwig dankbaar voor, want hij is helaas ook overleden toen ik 31 was. Door hem heb ik ook mijn biologische vader leren kennen. Want hij heeft gezegd van ja, ik vind dat jij er recht op hebt. En we gaan altijd naar Spanje toe. We komen praktisch langs de Pyreneeën waar ze wonen. En die heeft me gewoon daarheen gebracht van ja, ik wil gewoon dat je hem leert kennen. Want het is een onderdeel van jou. En dat, ja, daar ben ik hem echt eeuwig dankbaar voor. Dus ik heb hem nog een paar keer mogen zien.
Je zegt meervoud. Je vader woonde daar dan niet alleen, je biologische vader?
Nee, mijn oma woonde daar. Dus dat wist mijn moeder het adres van. Van mijn vader niet. Die woonde zelf in Parijs. Maar die was zelf ook. Die zat in de Vreemdelingenlegioen, bij de paramilitairen. Dus ja, die was heel veel weg. Alleen op dat moment was hij er wel toen ik daar kwam. En toen was ik, denk ik, 6, 7 jaar. Dus ik heb hem nog een paar keer mogen ontmoeten voordat hij kwam te overlijden. Dus daar ben ik wel dankbaar voor. Ja.
Maar het, ja. Ik snap dat je dankbaar zegt, maar zo voelt het niet.
Nee, maar ja, anders had ik hem helemaal niet leren kennen.
Nee,
ik
beter iets dan niets.
Precies, want ja, natuurlijk zit ik nog vol met vragen. Ja. En wat is er gebeurd? En zelfs in de familie daar is er heel veel oneenigheid over. Want de ene zegt dit, de ander zegt dat. Ja, en als kind, want ik ben enigst kind van hem. Denk je toch van, ja, de waarheid ligt ergens in het midden.
Ja.
Ja.
Nou, als je hem niet op die manier verloren was, toen je 9 was. Was je dan op je 13e even goed in de jeugdzorg beland? Of is dat achteraf wel een factor waarvan je denkt, dat droeg wel bij aan mijn gedoetjes?
Nou, ik denk dat het een onderdeel was. Maar ik was zeker in de jeugdzorg beland. Ik was 3 toen ik misbruikt werd in Colombia. Dus dat is ook een aantal keren gebeurd.
Dat is al best genoeg, hoor.
Ja. Ik heb een heel spaarbankboekje vol, zeg ik altijd. Op mijn 13e verkracht. Ja, natuurlijk de emigratie. Een klein stukje gepest geweest toen ik natuurlijk kwam. Maar op zich ging ik daar naar mijn gevoel best wel goed mee om. Dus heel veel dingen al voor mijn 18e meegemaakt. Met het ongeluk. Betast door me. Door een van mijn karate-leraren. Wat ook een heel gedoe was. Want ik werd geschorst. En hij mocht les blijven geven toen het eruit kwam. Dus het is allemaal zo onrechtvaardig geweest. Ja. Nou, ik was toen 16 dat eruit kwam. Dus ja, het is echt allemaal oplopend achter elkaar. Ook toen ik onder toezichtstelling stond, bleef het gebeuren. Op mijn 15e mijn kindje verloren. Toen ik 4,5 maand zwanger was, toen zat ik in een instelling.
En hoe was je dan zwanger geworden?
Dat weet je toch wel, Bram?
Jawel, maar dat was wel overwogen, dus best jeugdig.
Ja, nee, dat is heel jong. Zeker ja. Als je natuurlijk terugkijkt. Maar ik had toen 2 jaar een vaste vriend, dus daar was ik ook al gewoon vroeg bij. Hij is overigens ook de vader van mijn oudste, die is nu 20. Maar ja, ons eerste kind, hij zegt, ja, ik sta achter je met wat je ook beslist. En ik kon het niet over mijn hart verkrijgen om het weg te laten halen. Ah. Ja, toen kwam ik in een tiener te huis in Rotterdam, voordat ik eruit werd gehaald uit het huis. Maar ja, goed, toen verloor ik mijn kindje, werd ik gewoon zonder pardon op straat gezet. Je bent niet meer zwanger, je past hier niet en ga maar. Ja, dus toen heb ik een paar maanden gezworven voordat ik terug naar huis kwam.
Hey, en ja, het is natuurlijk, it's too much, zeg maar. Mm-hmm. Je hebt het al heel vaak verteld, vermoed ik. En als je dat nou zo weer eens opzomt, hè, wat denk je dan eigenlijk?
Ik denk dat dit mijn fuel is om mensen te helpen. Juist doordat ik zoveel heb meegemaakt, kan ik heel veel begrip opbrengen voor mensen. Maar kan ik mensen ook goed aanvoelen. Ja, en heeft het wel gemaakt tot de persoon wie ik nu ben. En hoe harder de klappen, in plaats van hoe verhard ik ben geworden, ben ik juist heel zacht geworden. Blijf ik, want ik weiger om mijn vertrouwen in de mens te verliezen. Ondanks dat ik nog steeds afschuwelijke dingen af en toe mee moet maken. Ik probeer altijd de goede in de mens te blijven zien.
Maar kijk, in het hier en nu denk ik dat iedereen die jou kent onmiddellijk ziet en voelt en weet dat jij een pittig wijf bent. Gewoon positief alleen maar. Ja. Maar de gedachte dat dit toch...
It's too much.
Too much. Yeah. De helft was ook al te veel.
Mm-hmm.
Yeah. Dus ik vraag me zo af. Ik heb ook mijn bagage, maar ik denk nooit... Ik heb extreem veel meer te dragen dan anderen. En dit klinkt zo... Zoveel.
Mm.
En hoe gaat dat dan? Zet je dat uit? Of...
Nou ja, het
Daar
komt
ben ik
met
benieuwd
vlagen.
Naar. Zeg je?
Het komt met vlagen. Dus ik heb daarnaast ook 10 jaar met een narcist samengeleefd. Nou, toen een tijd alleen geweest. Weer 7 jaar met een narcist. En dan denk ik, oké. Wel een andere vorm ervan. Dus dat is ook heel... het brengt me veel. Het klinkt misschien raar, maar het zorgt er juist voor dat ik steeds meer bij mezelf kom. Steeds meer leer om te kijken van ja, maar waar ligt mijn grens? Wat heb ik nodig? Wat heb mijn omgeving, mijn kinderen vooral nodig? Zodat ik niet die intergenerationele trauma allemaal doorgeef aan hun. Mm-hmm. Want dat vind ik mijn verantwoordelijkheid. En soms voel ik ook van wauw, het is best wel veel als ik help. Want ik heb toen een timeline voor mezelf gemaakt en dacht ik wauw. Voor mijn 18 had ik al zoiets van, hoe dan? Ja. Maar ja, daarna is er ook nog onwijs veel gebeurd. En toen dacht ik van ja, wat kan ik ermee doen? Tuurlijk heb ik ook een periode in een soort slachtofferschap gezet. Van ja, dit is gewoon too much, te veel. Waarom ik? Waar heb ik dit aan verdiend? Op een gegeven ogenblik draaide het wel om. Dat ik dacht van ja, maar ik ben wel een moeder. Ik werd moeder op mijn 19e. Mm-hmm. En dat was voor mij een switch. Dus ik had ook ouders die dronken. Dus ik heb gezegd, ik ga niet drinken. Ik wil gewoon niet dat hij dat soort dingen gaat zien. Maar ja, zijn vader die blode en die wilde daarna ook niet stoppen. Ook al had hij dat gezegd. Weet je wel, dus je neemt toch altijd wel weer dingen mee. Ja. Alleen ik heb altijd gezegd van ja, walk your talk mentality. Dus op het moment dat ik iets wil en ik iets zeg en ik dingen door de beker, zal ik het zelf moeten doen. Weet je, ik ga niet afhankelijk zijn van anderen. En dat is ook dat stukje wat ook weer een tegenmechanisme kan zijn om weer hulp te gaan vragen en open te staan. Ja, dat heb ik de afgelopen jaar geleerd. En eigenlijk door de twee meiden die ik naast me heb staan binnen EQFIT. Juist omdat we gewoon onszelf kunnen zijn. The good, the bad and the ugly, zeg ik altijd.
Nou, zeg je, ik heb een tijdje even misschien ook wel me een beetje slachtoffer gevoeld. En dan sla ik aan op dat je zegt dat je twee keer in een relatie belandde met een narcist. Mm-hmm. Dat daar zit een suggestie van slachtofferschap in. Mm-hmm. Want jij hebt een aandeel in
zeker.
Dat die relatie er was.
Ja, oh zeker.
Dus waarom moest je dan een relatie met een narcist achteraf bekeken?
Het is denk ik vorig jaar dat ik, anderhalf jaar geleden denk ik, dat ik erachter kwam dat mijn zus een zwaar narcistische persoonlijkheid had. En dat zat gewoon echt in mijn blinde vlek. En op het moment dat dat binnenkwam, leek het net of al die mensen om me heen oppopten van hey, maar dat zijn alle narcisten zeg maar om mij heen die me iets wilden vertellen of me iets wilden laten leren. Dus ja, op het moment dus dat ik dat inzag, dacht ik ja. Ik ben inderdaad ook slachtoffer geweest. Dat ik eigenlijk al opgroeide met een zus die mijn moeder altijd zwart maakte. Waardoor ik een hekel had aan mijn moeder. Die achteraf, want mijn bonusvader en ik waren vier handen op één buik. Toen ging ze hem ook van mij verstoten toen ik 12 was. En toen had hij me net geadopteerd, want dat is de jongnaam. Mm-hmm.
Het was haar biologische vader?
Nee, ook niet. Nee, maar ze wilde iedereen om mij heen verstoten, wat dus narcisten vaak doen.
En wie was haar biologische vader dan?
Die heeft een andere vader in Colombia.
Okay. En ja. Jullie delen allemaal dezelfde moeder?
Ja. Ja.
Dus je moeder heeft ook een bond leven geluid.
Och, ja, als ik veel heb meegemaakt, mijn moeder is ook net een gradatie hoger.
Okay.
Ja.
Hoe is het nu goed met je moeder?
Ja, mijn moeder en ik zijn echt wel heel goed. We hebben echt heel veel dingen moeten doorstaan. En dat vind ik het mooie van het werken aan jezelf.
Ja.
Ook al heeft zij dat niet gedaan, heeft zij wel altijd een stukje opengestaan en mijn pad gevolgd. Ze heeft mij heel erg zien groeien. En heel veel dingen zien aangaan wat haar niet gelukt is. Maar wat ik wel met haar kon bespreken. Dus op een gegeven moment heb ik ook het gesprek met haar gehad. Niet vanuit verwijten, maar van mam, ik ben gewoon echt dingen tekort gekomen. Maar zonder haar te verwijten. Want ik weet ook haar verleden al vanaf 7 jaar, weet ik dat al. Vertelde ze me al alles. Maar wel vanuit mijn kindstuk. En af en toe hebben we het er nog over. Want dan zeg ik van ja, hoe ze met mijn kinderen is. Ach, ze is geweldig met mijn kinderen.
Hoe oud zijn jouw kinderen nu?
Mijn oudste is 20 en mijn jongste is 4.
Ja. En er zit een flink gat.
Mm-hmm.
En met de vader van die jongste ben je nog?
Nee.
Die, ook niet
nee,
meer?
Nee. Die is 1,5 jaar geleden, heb ik daar een punt achter gezet.
Okay. En heeft je moeder een relatie nu?
Ja, sinds nu een jaar.
Okay, dus dat is pril.
Mm-hmm. Ja.
Dus het is eigenlijk een systeem met wankele relaties?
Ja.
Heel vrij vertaald?
Ja.
Okay.
Ja, is het ook.
En hoe ga je dat dan fixen in de toekomst?
Nou ja, ik vind het ook wel spannend, want ik ben niet meer de persoon die weer de laatste relatie zeg maar aanging. Dus en ik ben heel veel in die relatie, heeft me ook heel veel gebracht, want ik heb echt heel veel trauma's kunnen verwerken, doorbreken. Het verlies van mijn kindje op mijn 15e, maar ook de verkrachting. Heel veel dingen kwamen naar voren die eigenlijk weggestopt waren. Dus ik kijk ook heel anders naar intimiteit, heel anders naar seks, want dat was ook natuurlijk een gedoe in de relatie toen je dat ging verwerken.
Ja.
En dus ja, ik weet niet hoe ik straks ben in een relatie. Dus dat is voor mij ook weer een nieuw blad die ik omsla met minder trauma, met minder bagage om mee te nemen. En ja, maar wel met extra sensoren van ja, ik heb 2 keer achter elkaar een ex gehad met dezelfde voornaam. Dus als ik al die voornaam had, denk ik, oh nee, dat doen we niet een derde keer.
Niet weer een hele.
Nee, dus dat is wel een ding. En dan denk ik, ja, weet je, ik zie wel wat op mijn pad komt. Ik blijf wel vol liefde naar de mens kijken. Maar ja, ik ben ook heel alert. Ik ben misbruikt geweest, ik ben verkracht geweest. Dus ja, ik ben alert tegenover mannen. Dat is gewoon iets wat aanblijft. Maar wat wel veel zachter is geworden door de jaren heen, gelukkig.
Maar ligt de toekomst nog open? Of zeg je, ja, die schade die moet ik altijd eerst overwinnen?
Nee, die ligt zeker open. Oh. Ja.
Dus later ga je nog een keer trouwen of zoiets. Ja. Ja, okay.
Ik blijf een romanticus en okay. Een vis. Dus
nou, fijn,
dat, ja.
Gelukkig maar. Ja. Gelukkig maar. En wat heb jij nu biologisch naast je? Dus je hebt een zus.
Mm-hmm. Ja, die spreek ik niet meer.
Het contact is verbroken, dat is gesneuveld, ja.
Ja. Ja.
En wat is er verder nog?
Ja, mijn moeder. Ja, ik heb een hele grote familie. Mijn moeder is nu op dit ogenblik in Colombia weer. Die is een rondreis aan het maken. En ja, ik heb zoveel tantes en nichtjes en neefjes. Maar ja, ik spreek er maar misschien 3 van de, wat zal het zijn, 40, 50 man.
Ja.
En ik heb dan nog vanuit mijn Franse familie zijn er heel veel mensen overleden. Dus dat mijn oma heeft 3 kinderen moeten begraven. Dus dat is echt wel heel intens ook. En daar heb ik alleen nog een oom die niet zo goed gaat en 2 nichtjes en een neefje. Ja, en daar heb ik alleen met 1 nichtje wel vaker contact.
Ja. Ja. En je moeder heeft dus 2 kinderen?
Ja.
En heeft je moeder dan wel contact met je zus?
Ja.
En hoe is dat dan?
Ja, dat is wel heel bijzonder, want voor haar is het natuurlijk moeilijk dat haar dochters geen contact. En het is echt vanuit mij dat ik dat gewoon niet wil. Ik zie daar niet de toegevoegde waarde van in. Dus ik vind het lastig voor haar. Zij heeft daar nu wel wat meer berusting in, omdat ze steeds meer ziet inderdaad hoe ze is. En weet je, ik zeg, het is jouw kind. Ik zal nooit iets van je vragen. Ik zeg alleen, ja, dit is wel voor jou, voor mij om te accepteren dat ik daar niet, tenzij ze naar mij toe komt en ik blijf open. Weet je, als ze zegt van Liz, ik wil echt met je praten, want er zijn inderdaad dingen gezegd of dingen gebeurd die ik anders had aan kunnen pakken, dan sta ik daarvoor open. Ik ben niet iemand die wrok blijft voelen of wat dan ook, maar ik heb wel door alles wat ik heb meegemaakt geleerd van tot hier en niet verder. Niet, nee, ik hou heel veel van mij. Dat heb ik nu heel veel geleerd. Ja. En ik wil dat mijn kinderen heel veel van zichzelf houden. En dat kan ik ze alleen maar leren door het voorbeeld te geven. En niet alleen te zeggen. Dus ja, dat is aan mijn moeder om ermee om te gaan. Dat is haar proces. Dat is niet van mij.
Maar jij hebt het contact met je zus gestopt.
Ja. Heel rustgevend.
Ja.
Maar niet met mijn neefje en nichtje. Daar heb ik nog wel contact mee.
Maar is dat dan, hoe voelt dat als permanent of voelt dat als tijdelijk? Of maakt dat niet uit?
Nee, time will tell. Zoals ik al zei, het ligt aan haar.
Nu is dat wat het is.
Ja, het ligt echt aan haar wat zij ermee doet. Ja. Dat is niet aan mij. Ik ben heel duidelijk geweest de manier waarop ik wil dat er met mij omgegaan wordt. En dat is gewoon met respect en met normen en waarden. Met eerlijkheid en transparantie. En op het moment dat zij mij dat kan gaan bieden, zonder steek onder water of dingen verdraaien, dan staat mijn deur altijd open. Ja. En daarom heb ik ook gewoon contact met mijn neefje en mijn nichtje. Die zijn echt super. Dus ik wil ook nooit dat kinderen daar de dupe van zijn. Want mijn moeder gaat trouwen ook in april. Dus toen zijn
een jaar al.
Mm-hmm. Ja, ze zijn al wat ouder. Dus ze zijn nu ook samen een rondreis al 2 maanden aan het maken.
Jouw zegen heeft het.
Dus ja, dus het is oké. Okay. Als mijn moeder gelukkig is, vind ik het oké. Okay. En ze zei ook van ja, maar hoe gaat het dan op het moment dat jullie samen zijn? Ik zeg, mam, het is jouw trouwerij. Wat wil je, denk je dat er gebeurt? Ik zeg, ik zal gewoon normaal gedacht zeggen. Je weet dat ik altijd gewoon heel respectvol ben. Zeker als het gaat om anderen. Ja. Want het is niet mijn dag of mijn tijd. Het is jullie tijd. En dus daar hoef je geen zorgen over te maken.
Ja. Nou, moeten we even terugfilmen wat mij betreft. Mm-hmm. Jij kwam op je 13 in de jeugdzorg. Mm-hmm. Want uiteindelijk wat je nu doet heeft te maken met je, zeg maar, je ervaringsdeskundigheid in de jeugdzorg. Hè?
Ja.
En hoe kijk jij nu, met alles wat je nu weet, naar wat je daar trof? Wat was er goed? Wat kon er beter? Hoe?
Oh, nou, ik denk van de 7 voogden die ik op papier heb gehad, heb ik er 2 of 3 gekend. Tenminste, gekend, even vluchtig contact mee gehad, waarvan maar 1 voogd het echt met mij bezig was met mij. En dat was ook de periode dat ik mijn kindje verloor. Toen was ik 15. En zij was zwanger. Dus het was voor haar ook nog echt heel erg aangrijpend wat er op dat moment allemaal gebeurde. Maar zij is ook de enige die mij bij is gebleven. Want de laatste, nou, dat was een man die zijn wil was wet. Die luisterde niet naar mijn behoeftes, niks. Maar al die trauma's die ik net benoemde zijn er nooit uitgekomen in de jeugdzorg. Ik heb nooit de goede hulp gehad. De goede vraagstelling, helemaal niks. Er werd alleen maar geoordeeld. Ik was het probleemkind. Mm-hmm. In plaats van te zeggen van, goh meid, hoe komt het zo? Weet je wel, dus
maar waar zit dat in? Wat was er nodig geweest om het jou in die tijd al wel te kunnen laten delen?
Gewoon te vragen hoe het met mij ging. En wat is er met je? Dat is nooit gevraagd. De enige 2 die daar buiten, dus dat was de eerste huisarts toen ik 13 was, van die kende mijn vader ook al heel lang. Mijn bonusvader, en die zei van, ja meid, ik snap waar je in zit en dit is niet makkelijk. Dus dat was wel de eerste erkenning. Dus die erkenningsmomenten, die blijven je als kind gewoon bij. Van, zie je, het ligt niet alleen aan mij. Want dat is waar iedereen op aandreef. Dus de school, thuis, de hulpverlening. En later die tijd kwam ik ook nog iemand tegen. Ja, en die zag mij ook. Dus ik denk dat het heel belangrijk is, zeker als je met mensen werkt.
En wie of wat was dat? Sorry dat ik je onderbreek, hoor. Maar
even kijken, dat was mijn huisarts. Oh ja, en mijn maatschappelijk werker op school. Op mijn eerste school, op mijn tweede school. Want ik heb een aantal scholen gehad ook.
Alles niet.
Nee, maar ook, ja.
Waarom ik het vraag, dat is dus eigenlijk een toevalstreffer. Of zeg ik het dan te oneerbiedig? Dat je dan ergens iemand treft.
Ja, ik geloof niet in toeval. Ik geloof dat je dit soort mensen op je pad nodig hebt om toch nog dat stukje hoop te blijven bewaren.
Ja, dat begrijp ik. Maar het had ook een andere functie en een andere school kunnen zijn.
Ja.
Het kwam niet vanuit de functie die iemand had. Nee. Hè? Want dat is natuurlijk ook een beetje.
De mens.
Je hebt een voogd en je hebt een behoefte. En die voogd heeft dus klaarblijkelijk is er niet geweest en heeft niet in jouw behoeftes voorzien. Nee.
Nee.
Er waren 7 voogden.
Ja. Ja, dat vind ik zo bijzonder. Dat je dingen op papier ziet, mensen nooit ziet, maar die wel over je beslissen. En dat zie ik nog steeds gebeuren. En dat is dat stukje wat bij mij nog steeds heel erg knaagt. En waarom we dit op hebben gezet. Om van, ja, het moet anders. Het kan niet anders dan dat het anders moet. En tuurlijk zijn heel veel mensen ook in de politiek ermee bezig om daar een verschil in te maken. Alleen ja, hoe lang zijn we er allemaal mee bezig? Het is voor mij 25 jaar geleden, 26 jaar geleden dat ik in de jeugdzorg heb gezeten. En nog steeds gebeurt het.
Ja.
Weet je, dus het is tijd dat de mensen zelf gaan opstaan. Die een verhaal vertellen. Maar ook daadwerkelijk dus ook er iets aan gaan doen. Dus ik zei van, oké, ik kan mijn verhaal gaan vertellen. En dat vind ik heel mooi dat heel veel mensen dat doen. En dat er open. Maar het is ook belangrijk om te kijken van, oké, maar wat kan er dan inderdaad anders? En vandaar dat we dus ook die hele methode hebben ontwikkeld. Van oké, praten vind ik sowieso niet tot kinderen tot 18 jaar. Niet altijd de beste oplossing. Sommigen gaan daar goed op, maar het grootste gedeelte niet. Want als je vraagt aan volwassenen van hoe gaat het met je of waar komt het vandaan, die weten het al vaak niet eens. Dus laat staan jongeren.
Ja, maar die wat jij in het bedrijf biedt, dat doen we zo nog even. Mm-hmm. Ik wil nog even heel graag van je horen. Er werd dus niet gevraagd hoe is het met je. Mm-hmm. Je werd misschien niet goed gezien. Maar is niet ook continuïteit nog een factor? In de zin van als er steeds andere mensen zijn.
Ja. Ook dat.
Nee, maar ik hoor het je niet zeggen, terwijl ik
het is voor mij
zeg maar een rommelig bestaan met veel discontinuïteit. Denk ik, ja, dan is hechting een thema.
Oh nee, maar dat is zeker een heel groot thema. Ja. Ja, maar dat is het ook. Hè. Dus ik heb niet een hechtingsfiguur gehad toen ik opgroeide. Want eigenlijk zijn we nog niet eens aan toegekomen. Was de geboorte al problematisch bij mij. Maar de zwangerschap al. Want mijn moeder is dus gevlucht vanuit Frankrijk van mijn vader. Want als ik daar geboren was, dan kon ze mij niet meenemen naar Colombia. Maar in Colombia was mijn zus nog. En mijn vader liet blijken dat hij misschien mijn zus niet over zou brengen naar Frankrijk. Dus mijn moeder was al gevlucht. Waardoor ik dus de eerste 5 jaar geen vader heb gehad. Maar daarnaast...
Je bent in Frankrijk verwekt. Ja. Niet in Colombia.
Ja. Klopt. En ja, toen mijn moeder beviel van mij, zou ik er niet overleven. Dus ze moest al afscheid van me nemen. De draadjes, alles werd eruit gehaald. Maar ja, gelukkig zit ik hier nog. Dus mijn lijf is al eigenlijk echt in een overlevingsmechanisme geboren.
Ja.
En daarnaast moest mijn moeder meteen gaan werken. Want ja, in Colombia heb je deze dingen niet wat we hier in het westerse landen hebben. Dus ja, mijn moeder zag ik bijna niet. Die moest echt maanden weg voor de werk. Ja, en ik werd opgevangen door mensen die me ook niet heel goed verzorgd hebben. Dus mijn zus zei ook van ja, je hebt heel veel honger geleden en altijd vieze luiers. Dus ja, de hechting bij mij, daar begin ik nu pas sinds de afgelopen paar jaar. Ik denk van oké, ik mag me echt aan mezelf gaan hechten. Zodat mijn kinderen ook die hechting kunnen gaan ervaren.
Mm-hmm. Maar is iets... Dat is kraakhelder. Maar is hechting... Is dat een thema in die jeugdzorg geweest? Of is dat iets waarvan jij denkt... Dat zou er meer moeten zijn? Of
Zeker.
Hoe kijk jij daarnaar? Want door die personeelswisselingen alleen al wordt het lastig. Mm-hmm. Maar misschien vind je ook wel dat het helemaal niet de bedoeling is... dat je je hecht aan iemand in de jeugdzorg. Want het is maar een professional...
Ja, nee, daar kijk ik echt anders tegenaan. Ik denk dat het juist heel erg belangrijk is voor jongeren... Dat ze de veiligheid gaan ervaren bij iemand. En dat hoeft niet altijd een ouder te zijn. Dat heb ik ook wel door de jaren heen gemerkt. Ik ben voor heel veel jongeren in hun leven... ben ik hun steunpilaar geweest in een fase van hun leven. En ik ben heel betrokken en ik knuffel. En ik heb ze 's avonds, ze kunnen mij 's nachts, maakt niet uit, altijd bellen. Gewoon het gevoel hebben, toch een bepaalde vorm van veiligheid creëren... wat er gewoon niet is in deze maatschappij. Bijna. Dus ja, ik vind het heel belangrijk dat we meer kijken naar de menselijkheid, ook binnen de jeugdzorg. En niet alleen maar naar professie. Want dat ja, daar heb ik wel wat van te zeggen. Want ik denk dat daar juist die nabijheid heel erg mist binnen de jeugdzorg. En heel veel kijkt vanuit papieren of casussen overdrachten, zonder dat je een persoon hebt ontmoet. En dan nemen we gewoon klakkeloos over wat daar staat. Dus ja, als ze bij ons komen, ze komen vanuit de jeugdzorg of ze gaan naar ons toe, dan kijk ik nooit naar die papieren. Maar dan ga ik van oké, wie heb ik voor me? En wie ben jij? En wat heb je al meegemaakt? Want de meesten die komen ook bij ons, die zijn gewoon al hulpverleners moe.
Ja. Maar ik weet niet hoe hoog jij het percentage inschat van jonge mensen wat bij de jeugdzorg belandt, maar De bulk heeft toch hechtingsproblematiek?
Ja, ik denk allemaal.
Allemaal, nou ja, goed. Bijna allemaal of allemaal, ja.
Ja.
Maar is dan niet basisvoorwaarde 1... als je nooit goed hebt kunnen hechten... dat je veiligheid biedt?
Ja.
Maar dat staat niet op het menu in de jeugdzorg.
Nee, maar ik denk dat het daar ook in schort. Want daarom blijven ze ook heel lang erin. En daarom zijn mensen niet altijd blij met ons. Want wij kijken niet naar een jarenplan, maar wij kijken naar maanden.
Mm.
Van oké, wat hebben jullie als gezin nodig? Mm. Om juist weer met elkaar te gaan hechten. Om juist te gaan kijken van wat hebben jullie allemaal als individu nodig? Dus ook vader en moeder, ook als ze nog samen zijn, maar ook als ze gescheiden zijn. Want ik denk dat daar ook de sleutel in ligt. Want... zoals je al zegt, het is de jeugdzorg. Meestal komen alleen de kinderen binnen en worden de kinderen gediagnosticeerd. En zijn men vaak alleen maar met de kinderen bezig. En ouders die niet helemaal... ja, maar het ligt aan het kind en het kind heeft het probleem. En daarin worden de ouders niet meegenomen. En dan kun je het nooit oplossen. Dus een kind verdwijnt gewoon in dat systeem.
Maar kun je, en dat meen ik oprecht deze vraag... Kun je eigenlijk veiligheid organiseren? Kun je in een structuur... iets bieden wat heel fundamenteel is.
Ja.
Ja?
Ja.
En hoe doe je dat dan?
Ik denk dat het al begint gewoon bij de persoon wie je bent. Dus op een moment dat mensen bij mij komen of bij ons binnen het bedrijf... kinderen zijn zichzelf. En ouders zijn daar ook vaak verbaasd over. Want ze zeggen van, oké, ik had verwacht dat ze sociaal-maatschappelijke antwoorden zouden geven. Maatschappelijk gedrag zouden. Maar ze zijn bij de hand, ze doen een ding. En juist omdat je die veiligheid daar creëert. Het is niet synthetisch als je bij ons binnenkomt. Er staat een voetbalbak, staat gewoon een bank, massage. Kijk maar wat je wilt. Waar heb je behoefte aan? En ik denk dat het belangrijk is. En dat merk ik ook als ik bijvoorbeeld een les overneem in een klas. Op het moment dat je met een oordeel ergens naar gaat kijken, dan voelt een kind dat. Ja. En daar reageert ook een kind op. En ik denk dat dat het belangrijkste is wat we als mens mogen gaan ontwikkelen. Want dit is denk ik de slechtste eigenschap van een mens. Is dat we onbewust heel erg veroordelend zijn. En waarom? Omdat we onszelf veroordelen in ons copingsmechanisme. En hoe we met dingen omgaan. En om de dingen wat we hebben meegemaakt naar andere mensen toe. Alles is een spiegelreflex van ons innerlijke wereld.
Zover zijn de meeste mensen in de jeugdzorg werken zelf niet.
Nee, dat. Ja. En daarom vind ik juist, en daar zijn wij heel erg mee bezig, dat eigenlijk elke jeugdzorgmedewerker, die moet gewoon met zichzelf aan de slag. Die moet gewoon dat stukje weten, want anders hoor je daar gewoon niet thuis. Maar, want dan kan je die veiligheid niet bieden.
Nee, maar dan zeg je heel stellig, je kan veiligheid organiseren, maar het klinkt ook een beetje als het tegenovergestelde, dat het lekker ongestructureerd is en gedesorganiseerd. Want je kan doen en zijn wat er in je opkomt.
Ja, maar dat zijn twee verschillende dingen. Hè? Dus het gaat in eerste instantie om dat veiligheidsgevoel intern. Van hé, ik kan hier mezelf zijn. Ik kan hier een bij de handen opmerking maken. Om te kijken hoe andere mensen daarop reageren. Dus op het moment dat die veiligheid ontstaat van hé, het is hier oké, dan kan je kaders aan gaan brengen. Want dan kan je namelijk ook daadwerkelijk zien wat er gebeurt.
Ja.
Want hoe reageert mama erop of hoe reageert papa erop? Is het een reflectie misschien van een van hun twee? En dan kan je ook daadwerkelijk het hele systeem aanpakken. Want dan ga je de veiligheid in van hé, Pietje doet dit. Dat komt omdat papa dit doet. En papa op deze manier reageert. Dus we gaan even met papa aan de slag om dat overlevingsmechanisme wat meer tot rust te brengen. En dan nemen we Pietje mee ook in het verhaal. En dan gaan we ook kijken hoe mama daarmee omgaat. Trekt ze zich daarin terug? Of gaat ze ook heel fel? Of gaat ze compenseren? Want dan kan iedereen bezig zijn met een eigen proces. En dan zet je eigenlijk het systeem opnieuw in elkaar.
Ja. Maar de vrouw of man die ooit de jeugdzorg bedacht, was vast ook nog een idealist. En die zal oprecht geloofd hebben dat regels en structuur het antwoord is op onveiligheid. Dus dat het hebben van een voogd en de mogelijkheid van een OTS, dat dingen oplost. Of niet?
Ik kan zijn dat zijn intentie juist waren, alleen niet de juiste personen heeft gezet op de plek waar ze moeten staan. Ik denk dat daar wel een verschil in zit. Dus we kunnen een systeem opbouwen wat misschien wel zou kunnen werken. Maar dan is het ook belangrijk dat we de juiste poppetjes daar neerzetten die daadwerkelijk met een hart daar zitten en niet met een hoofd.
Maar even als extreem voorbeeld. Hè? Gaat het in jouw optiek ooit werken? Of is het in jouw optiek goed dat de mogelijkheid bestaat om een kind gewoon uit het systeem te trekken en ergens onder te brengen? He, dus de OTS volgens de regels, er is gevaar, punt, we springen er nu op.
Ik denk dat het echt per individu verschillend is. Echt, want ik geloof dat een kind zomaar uit huis halen niet altijd de oplossing is. Tenzij er misbruik is of geweld. Dat is gewoon voor mij ook een no-go. Maar dan moeten we gaan kijken inderdaad om het kind even weg te halen. Maar ook te kijken van oké, wat hebben die ouders nodig om te werken aan hun trauma's? Want als we kijken naar dat stuk, heel veel is intergenerationeel trauma. Want ook zij hebben weer dingen meegemaakt. Dus ik denk dat het heel erg belangrijk is juist om die lopende band eens een keer te gaan stoppen. En niet te beginnen bij het kind, maar bij de ouders die daar aan vastgeplakt zitten. Dus dan zou ik het niet meer juist jeugdzorg willen noemen.
Systeemzorg.
Ja.
Het is te veel rond het individu georganiseerd. Het jongetje wat klappen krijgt, daar wordt alle aandacht op gericht.
Ja.
En de context waarin het zich afspeelt, te weinig.
Ja. En daar zit die veiligheid in.
Ja.
Want die veiligheid is de omgeving. It takes a village to raise a child. Mm. Dus we hoeven het ook niet altijd alleen te doen. Alleen we zijn juist heel erg als gezinnetjes op eilandjes gaan staan. En juist niet meer te durven delen van ja, het gaat niet zo lekker thuis of dit of dat. Zodat we ook niet meer bij elkaar kunnen herkennen van ja, opvoeden is gewoon lastig. Het kan heel moeilijk zijn en we worden getriggerd als mens. En juist daar mag veel meer aandacht voor gaan komen. En niet om te kijken van wat er allemaal achter gesloten deuren gebeurt. En ik denk dat het juist belangrijk is om oordeelloos daarin te gaan staan. Van, goh, maar wat heb jij meegemaakt? En ik denk dat ouders dat ook bij ons heel erg ervaren. Van, wij oordelen niet op het moment dat een kind komt van, ja, nou, mijn vader slaat me. En denk, oh, nou, hoe is dat voor jou? En op welke manier gebeurt het? En ja, wij zijn ook gewoon heel blunt. En ik zeg, nou, kom pap, we gaan even een gesprekje aan. Van, goh, hij vertelt dit. Wat is jouw kant van het verhaal? En hoe is dat voor jou? En weet je, want elke beleving is ook anders. Mm. Zonder daar meteen een oordeel over te vellen. Of meteen hup, erin te gaan. En weet ik veel, allemaal stempels op te doen. Maar juist te gaan kijken.
Als je een stempel op een kind plakt. En je zegt dat is nodig om het systeem te laten draaien. Dan spreek je ook een oordeel uit.
Mm-hmm.
Dus een druk ventje ADD als diagnose geven.
Mm-hmm.
Doe toch iets met dat ventje.
Tuurlijk, en daarom ben ik daar totaal geen voorstander van. Want wat ik al zei, ik was op mijn 15e gediagnosticeerd met borderline, terwijl ik het niet eens wist. En dat heeft.
Ja, dat past bij borderline, hè, dat je dan zegt dat je het niet hebt. Een soort self-fulfilling prophecy.
Dan niet te hard zeggen. Maar en dat is dat stuk. Het heeft zoveel gevolgen gehad voor mijn revalidatie. Mensen kijken toch in het rapport. Mijn neurologen. Nou, deze mevrouw of dit meisje heeft borderline gediagnosticeerd gekregen. Dus het zal wel tussen je oren zitten. En pas toen ik 23 was en daar ben je 6 jaar verder. Toen kwam ik iemand tegen. En die ging een totale analyse doen van mijn lichaam en hoe ik voor. En ze was heel stil op een gegeven ogenblik. En ze keek me echt gewoon 2 minuten aan. En nou ja, dan voel je het al gewoon. Ze ziet me. Mm-hmm. Zei ze, Liz, dat jij überhaupt nog kan lopen. Dat is een wonder. Nou ja, en dan ik ben echt door mijn knieën heen gezakt. En zo hard gaan huilen.
Een traantje, ja.
Ja,
ik voel het.
Ja, toen dacht ik echt van, wauw, oké, zie je. Het zit niet tussen me. Die pijn zit niet. En die pijn was verschrikkelijk. Want ik had echt dat jaar ervoor dat ik een ingeklapte long gehad. En daar liep ik gewoon een paar dagen mee rond. Want dat voelde ik niet. Ik had het alleen een beetje benauwd. Mm-hmm. Maar toen zei mijn huisarts ook van, Liz, hoe lang loop je hier nu weer mee? Ik zeg, nou ja, ik denk 3 dagen. Ik zeg, nou, je leeft al 3 dagen op 1 long. Hè? Het is gewoon levensgevaarlijk wat je doet. Dus ik zeg, ja, maar ik voel die pijn niet. Want die pijn is er altijd. En toen zij me zag, dat was voor mij een wereld van verschil natuurlijk. Want ja, ik zeg, nou Liz, je moet de aankomende 6 jaar gaan revalideren. En je zal niet meer dan 60-65% jezelf kunnen worden. Maar ja, daar ging ik gewoon niet mee akkoord. Ik zeg, nou, er moeten gewoon mogelijkheden zijn waardoor je lijf gewoon weer naar dat herstellend vermogen kan gaan.
Om de topsporter in je toch weer naar boven.
Ja, dus die is ergens goed voor.
Ja.
Dus ja, het was heel hard, want mijn ribben moesten weer rechtgezet worden. Mijn ruggengraat moest meerdere keren rechtgezet worden. Mijn heup moest meerdere keren rechtgezet worden. Ik moest opnieuw leren lopen. Het bleek dus dat ik de zwaarste whiplash had, dus gradatie 4. Dus het heeft echt, mijn buikspieren zaten helemaal verkeerd. Dus die moest ik opnieuw leren trainen. Dus heel veel dingen waren heel erg intens. Dat is echt natuurlijk het fysieke gedeelte. Maar ja, dan vergeten we ook weer het aspect welke emoties daarbij komen. Dus ja, mijn heup klapte terug. Mm-hmm. Wat eigenlijk weer een emotionele betekenis achter zat. En daarom kwam het bij mij steeds meer van, oké, wat is het toch, waar bestaan we uit als mens? En het is nu dat we nu sinds kort met een boek bezig zijn ook van het EQ, het SQ, het IQ en het FQ. Dat zijn in mijn beleving de factoren waaruit we bestaan en waaruit we uit verbinding zijn.
Maak het rijtje even af als je wilt, want niet iedereen heeft bij deze afkortingen gelijk het hele beeld.
EQ, nou, net zoals EQ, dat is het emotionele gedeelte. Het IQ, de intelligentie, die kennen de meesten ook wel. Ja. Het fysieke, dat is de FQ. En het SQ, dat is het spirituele gedeelte of het sociale gedeelte. Als je heel veel aversie tegen spiritualiteit hebt. Maar we hebben al die 4 delen in ons. Ja. En als we opgroeien, dan leven we eigenlijk in een omgekeerde wereld. En dat is heel erg ook vanuit de zorg, vanuit de IQ. Terwijl eigenlijk dat het laatste gedeelte is wat we ontwikkelen op het moment dat we geboren worden. En
in de piramide is dat boven, de basis zit.
Ja, maar als we kijken naar op een moment dus dat je eigenlijk geboren wordt, dan is eigenlijk het IQ als laatste, het praat het laatste. Ja. En het eerste zijn we gewoon een bewustzijn wat in een lijf komt. En dat zie je ook als een kind gaat huilen, dan wordt het EQ ontwikkeld. Weet je? Dan denk je, hey, op het moment dat ik huil, dan wordt mijn luier verschoond. Of dan krijg ik eten. Of dan krijg ik aandacht. Daarna zie je ook de baby echt ineens kijken naar zijn handen of naar zijn benen. Van wow, dat hoort bij mij. Dan wordt het FQ ontwikkeld. En als laatste gaan kinderen pas praten.
Ja.
Alleen we zijn heel omgekeerd bezig door juist alleen maar met het IQ bezig te zijn in plaats van met het lijf en met de emotie die daarbij gepaard gaan. Dus heel veel mensen zijn continu bezig met praten of psycholoog of psychiater. Terwijl we kijken van ja, maar ons lijf blijft continu in die overleving staan, want die kunnen we niet wegpraten. Die ervaring heeft het lichaam niet opnieuw opgedaan.
En de veiligheid zit daar ook.
Precies. Ja. En daar ligt de sleutel van ons bestaan. En dat is veel meer het lijf en de emotie meenemen. In plaats van het vanuit je hoofd proberen te redeneren en te veranderen.
Ja, nee, ik volg je goed. Maar dan ga ik nog even toch een pesterige vraag stellen.
Je
diagnosticeert jezelf dan wel met een whiplash?
Ja, maar dat is fysiek. Dus dat zijn echt scheuren in spieren.
Maar fysieke diagnosen zijn iets anders dan de labels die in de jeugdzorg worden gebruikt.
Die mentaal zijn. Ja, ja, dus daar zit echt wel een verschil in. Want een whiplash, dat zijn gewoon allemaal kleine spiertjes die je eigenlijk niet met het blote oog kan zien. Die wel in je nek zitten. Nou, dat is één gradatie, maar deel 4, dat zit gewoon tot helemaal onder.
Maar de last van de whiplash wordt voor een belangrijk deel ook bepaald door hoe goed je in je lijf zat voordat de klap
exactly
van achter kwam.
Precies, dus anderen stapten gewoon normaal uit die bus. Alleen bij mij was het nadat ik ook nog met mijn hoofd op een stalen stang kwam. Maar inderdaad, als ik niet zoveel trauma had meegemaakt, dan was mijn lichaam waarschijnlijk weerbaarder geweest om die klap letterlijk op te vangen.
Ja, want de spirituele vraag is natuurlijk, wat wou de whiplash aan Liz vertellen?
Ren heel snel weg bij die man waar je nu mee samen bent. Ja, dat heb ik allemaal ontvogeld. Ja. Ja. Ja, en dat gebeurde elke keer als ik in een relatie zat die niet goed voor me was. Dan kreeg ik een ingeklapte long of dan kreeg ik een ongeluk. Dus eigenlijk voor de laatste keer dat gebeurde ik, nee. Ik wil niet weer iets intens lichamelijks meemaken. Dus ik ga wel weg.
Maar dit heb je niet geleerd in de cursus cognitieve gedragstherapie?
Nee, niet echt. Nee.
Hoe kom je daar dan? Hoe ben je dan op dat pad gekomen om wel dat inzicht op te doen?
Ja, ik denk dat ik daar al heel jong, ik ben altijd wel anders geweest. Zo heb ik me altijd al gevoeld en heel veel mensen voelen zich natuurlijk anders. Maar op het moment dat mijn biologische vader overleed en dat was mijn eerste herkenning eigenlijk, was dat ik, hij was bij mijn oma opgebaard in de eetkamer, een heel oud huis. En de kist was dichtgeseald, ook met officiële stempels, want hij had ook in het Vreemdelingenlegioen gezeten. Hij zat bij het SWAT-team, dus waren ook allemaal van die grote mannen op de begrafenis. En ik weet nog dat ik in mijn eentje daar was met hem en ik ging met mijn hand over die kist heen en op een gegeven moment kreeg ik het heel benauwd. En het eerste wat in mijn hoofd kwam, hij heeft dit niet gedaan. Wat zij mij vertellen, want hun verhaal was, je vader is doodgeschoten toen hij een bank aan het beveiligen was, omdat die overvallen werd. Dus het eerste wat ik natuurlijk deed toen ik naar buiten kwam, was mijn moeder. Ik zeg, waarom vertellen jullie mij dat verhaal, terwijl dat niet zo is? Nou, dus iedereen schrok daar natuurlijk van waar komt zij nu mee en hoe moeten we hierop ingaan? Want voor de helft die zei van ja, hij heeft zelfmoord gepleegd. Ja, en een andere helft die zei van nee, dat heeft hij niet gedaan. Maar dat verhaal wat ze mij vertelde als kind zijn, dat was gewoon sowieso niet waar. Dus dat was voor mijn moeder al de eerste keer van oké, jij bent wel anders of je pakt dingen anders op. En ja, toen begon ik eigenlijk heel anders naar volwassen mensen te kijken. Van ja, wat is het wat de waarheid is, wat men zegt. Dus ja, op een gegeven moment kon ik zo goed die prikkels ervaren van de non-verbale communicatie en wat men deed. En dat is ook denk ik waarom ze mij het probleemkind vonden. Want ik zei alles. Van ja, maar wat je nu zegt is niet waar.
Maar je voelde de dingen en je gaf daar woorden aan.
Ja.
En weet jij, ik wil je eigenlijk niet eens vragen om het uit te spreken, maar weet jij voor jezelf wat er met je vader gebeurd is?
Nou ja, het is
kan jij voelen wat het is?
Ja, toen ik, ik denk 22 was, toen heb ik altijd wel het gevoel van, nou, dit, hij is achter iets gekomen. Wat met corruptie te maken heeft. En alles is zo neergezet, zodat men denkt dat het echt zelfmoord is. Dus zijn huis was van binnen op slot, alles zat dicht. Dus hij had het dan wel zelf gedaan moeten hebben. Maar er was niks wat daarop leek. En mijn tante leefde toen nog. En zij waren echt vier handen op één buik. En mijn tante was de enige die zei van, hij heeft dit niet gedaan. Ik ken mijn broer door en door. En dit heeft hij niet gedaan. Hij is achter iets gekomen. Maar zonder dat ik dat wist dat zij dat dacht, was dat mijn gedachte als kind dat ik opgroeide ook. Natuurlijk ga je bij jezelf twijfelen van, oké, of is dit een kopingsmechanisme om niet te beseffen dat mijn vader zelfmoord heeft gepleegd en dat ik niet belangrijk genoeg was om voor te leven. Want dat, weet je, dus dat zijn ook de vragen die je gaat af. Dus ja, weet je, ik zit daar af en toe nog tussenin. Ja,
begrijp ik. Ja. Hoe moeilijk is het om dingen te weten en tegelijkertijd te worden geconfronteerd met ja, het onrecht wat zich natuurlijk in veel zorg afspeelt? Want er wordt veel anders geduid en gelabeld dan hoe het is.
Ja, ja, het is voor mij een vuur. Het is echt voor mij een vuur. Dus ik heb heel veel gezinnen die ik ondersteun en help, waar echt heel veel dingen bij gebeurd zijn wat niet oké is. Ja, en daar ga ik gewoon echt heel erg van aan. Maar niet door een ander tekort te doen, maar meer om wel iemand erop te wijzen van, god, dit had ook anders gekund. En laten we echt even kijken naar wat voor schade een gezin heb geleden en hoe we dat samen kunnen oplossen. En op het moment dat het niet samen gaat, ja, dan neem ik het ook vaak over. Ja. En ik probeer niet te redeneren of te handelen vanuit die pijn. Maar juist te kijken van, goh, hoe kunnen we juist samen ervoor zorgen dat we samen kunnen helen van die pijn. En ik denk dat dat belangrijk is, want zeker in de zorg, en dat is, ik heb heel veel jeugdzorgmedewerkers, gedragswetenschappers al over de vloer gehad, die hebben allemaal trainingen gevolgd. En die zeggen ook van, ja, als wij dit eerder hadden gedaan, dan hadden we ook heel anders naar casussen gekeken. Want ze kijken allemaal, of heel veel mensen doen dat, vanuit hun eigen bril van ervaringen.
Ja.
En daar gaan ze over oordelen en doen, zonder te kijken van, oké, maar als ik die persoon niet was, je eigen identiteit, hoe zou je dan naar het gezin kijken zonder je eigen pijn te reflecteren daarop? Ja, dan heb je gewoon een heel andere wereld. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Op het moment dat je met mensen werkt, is een SKJ-registratie niet genoeg. Want iedereen kan zo'n papiertje halen als hij echt wilt. Maar echt te kijken van, oké, maar wie ben je als mens? Wie heb ik tegenover?
Dus het gaat over bevoegd versus bekwaam, hè? Daar heb ik het over.
Ja.
Bevoegd is niet genoeg.
Nee, zeker niet.
Maar nou ben jij, ik maak even een sprongetje, want we kunnen uren door. Ik vind het raarst interessant. Maar je bent ondertussen een ondernemer en een zorgbestuurder en een bobo, toch? Je hebt een bedrijf met mensen die voor je werken.
Ja.
En hoe moet dat dan? Want dat je met je vuur hier bent gekomen, dat is prima. Maar nog even, je krijgt een lintje en een standbeeld en je kan dood.
Ja. Nou ja, nee, zo snel wil ik niet gaan.
Waar gaat het heen, deze beweging? Want nu, jullie, het hoofdkantoor is in Purmerend. Maar nu woon ik in Hoensbroek, Zuid-Limburg.
Mm-hmm.
En denk ik, mijn kind, ik wil mijn kind naar Lis. Of naar de toko van Lis.
Ja, ja, mensen rijden uren voor ons. Ja.
En wie financiert dat dan?
Ik heb heel veel maatwerkovereenkomsten met gemeentes. Maar ook zeker in Noord-Holland hebben we iets van 9 contracten. Dus ja, dan is het ook inderdaad gewoon vanuit de jeugdzorg. Dus dan wordt het gewoon van daaruit gefinancierd. Maar ja, wij hebben ook heel veel particulieren die het zelf betalen. We hebben pgb's die we aanvragen. Dus het wordt van heel veel verschillende onderdelen of systemen wordt het betaald of vergoed.
En waar moet het dan heen? Want als je het goede doet, dan groeien. Dat is een wet.
Mm-hmm.
Hoe ga jij dan zorgen dat jij niet zelf ondertussen volledig kopje ondergaat in dingen waar niet je vuur zit?
Daar hebben we het nu. We zitten natuurlijk weer een nieuw jaar. Dus dan gaan we altijd weer kijken van, oké, wat hebben we afgelopen jaar bereikt? Is dat ook inderdaad wat we begin vorig jaar in hebben gezeten? Wat heb ik nodig? Gewoon als persoon. Dus niet eens als baas, bestuurder of whatever. Maar ook, wat hebben mijn mensen nodig? Wat heb ik van hun nodig? Wat verwachten ze van mij? En ja, en dan is het voor mij nu ook van, oké, hoe kunnen we het inderdaad op een andere manier laten groeien? Zodat iedereen daar ook gewoon benefit van heeft. Dus ja, ik heb heel veel afscheid genomen, ook net voor het einde van het jaar, van een aantal partners. Want ik wil wel, zoals ik al zei aan het begin, walk your talk mentality. Dus op het moment dat ik bij ons is het belangrijk dat je naar jezelf kijkt. Dat je groeit. En dat je ook gewoon rustmomenten inplant. Om juist alles te kunnen verwerken. Want wij blijven ook mens.
Ik maak me zorgen over je.
Waarom?
Nou, omdat je het goede doet, maar dat de prijs van het goede doen, die kan hoog zijn.
Ja. Dat kan.
Dat je geen tijd hebt voor een weldeugende man in de toekomst.
Maar dat is het. Ik geloof niet in toeval. Ik geloof wanneer dat komt. Dus het is niet dat ik dicht sta wat dan ook. En ik sta er heel erg voor open. En dan zie ik het dan wel. En dan maak ik daar ook ruimte voor. En ik heb natuurlijk heel
veel. Staat je agenda niet toe?
Oh ja, maar daar maak ik ruimte voor.
Okay.
Jawel.
Daar zit echt geen twijfel?
Nee. Ik geloof echt wel in heel veel mogelijkheden en oplossingen. Ik geloof niet zo in beren op de weg. Net als proberen. Nee, dat is het laatste eentje die ik hoorde. Ik denk, oh, die is wel echt heel erg mooi. Als we altijd tegen kinderen zeggen, ja, maar je moet het proberen. Dus eigenlijk leer je een kind aan, cognitief. Kijk eerst even naar alle beren op de weg. Proberen, nee. Gewoon doen. En dat is ook het stukje wat ik altijd al vanaf mijn 23ste altijd zeg in het Latijn. Niets is moeilijk voor hem die willen. Dus eigenlijk alles wat je kan of wilt, kan je ook echt wel leren. We zijn als mens echt wel capabel genoeg om bepaalde dingen aan te leren.
Ja, kijk, het zal wel de tegenoverdracht zijn, maar ineens voel ik me dan toch een bezorgde oudere man. En dan denk ik, deze vrouw heeft uit al haar ellende niks dan kracht gehaald.
Mm-hmm.
Petje af, dat meen ik echt. Hoe moet dit goed blijven gaan?
Ja, maar waar maak je dan zorgen over? Is het dan je eigen stuk?
Dat jij het niet kan dragen. Dat je ergens, mm-hmm. ergens toch bezwijkt onder die enorme verantwoordelijkheid die je stiekem toch op je laat. Want jij bent wel het bedrijf. Jij bent wel het gezicht. Jij bent wel de ideeënmachine.
Ja en nee. Kijk, een van mijn cliënten heeft een heel mooi schilderij voor mij gemaakt. En die heeft ze zelf gestempeld. En dat is, toen zei ze ook, dit is zo mooi om te doen. En het stond op, build a team so strong, nobody knows who the boss is. En zo voelt het ook. Dus ik heb echt een fantastisch team om me heen. Waar ik ook op terug kan vallen. Net zo goed. Want ik heb niet alleen die rol als baas, maar ook als vriendin. Ook als partners. Dus ik voel dat helemaal niet zo. Dus bij ons is ook gewoon iedereen zichzelf. Dus soms komt er eentje naar boven met gezicht op onweer en dit en dat. En dan kan het er ook gewoon allemaal uit. Ja, en ik ben ook gewoon een mens. En ik kom ook af en toe zo naar boven. En denk, god. Weet je, en dan zijn ze er voor mij. En dan, ik denk dat dat ook het belangrijkste is. Dat we als mens niet alle dingen moeten opkroppen. Maar ook gewoon mogen zeggen, ik heb gewoon een kutdag. Ik voel me niet fijn. Of dit is er gaande. Wat kunnen we doen om dat samen te dragen? En daardoor voel ik niet, want ik zit nu ook echt in zwaar storm privé met mijn ex. Juist door hun kan ik het dragen. Weet je, dus ik heb ook heel veel respect voor mijn team. Mm-hmm. Juist omdat we heel erg open naar elkaar zijn. Dat wij ook gewoon mens zijn en dat wij ook onze dingen hebben. Maar daardoor kunnen we ook de rest van de mensen dragen die bij ons komen. Omdat we onszelf zijn. Maar omdat we ook door blijven groeien en blijven denken. Maar ook die rustperiodes inplannen intern. Van oké, ik zit nu in een rustig vaarwater. Nu kan ik weer wat meer op me nemen. Waardoor een ander weer wat meer zijn rust kan pakken. Dus dat is hoe ik het zie.
Bro. Ja. Kijk, die mensen die een burn-out krijgen, zijn heel vaak mensen die overtuigd waren dat zij geen burn-out konden krijgen.
Hè? Oh, maar dat zeg ik niet.
Nee, maar het gaat over die spanning.
Mm-hmm.
He, dus dat je maakt een oprechte, overtuigde en geloofwaardige indruk. Dus ik heb helemaal geen twijfel aan de oprechtheid van je verhaal. Ik denk dat wat jij voelt, dat laat je mij ook voelen. Dus dat gaat helemaal goed. Maar toch ben ik bang.
Ja.
Dat het dan ergens.
Tuurlijk, maar dat ergens knapt. Ja, maar dat zie ik dan wel.
Okay.
Op het moment dat ik me er nu al zorgen over ga maken, dan laat ik dat toe in mijn systeem. Dan heeft dat invloed op mijn energiesysteem. Dus op het moment dat je dat zegt, voel ik dat ook in mijn buik. Van, voelt hij iets wat ik niet voel? Is er iets? Tuurlijk, gaat het bij mij ook aan. Maar daarna heb ik ook meteen weer van, ja, maar ik heb een team om me heen waar ik op kan bouwen. En waar ik ook gewoon letterlijk het vertrouwen in heb. Dat ik kan zeggen, jongens, ik ben even een weekje off-grid. Weet je wel, ik moet even met mezelf aan de slag, even werken, even verwerken, even lekker met mijn meisje zijn. Weet je, dus dat vertrouwen heb ik. En ik denk dat ik daardoor ook letterlijk in de ontspanning kan gaan. Van oké, dit is wat ik nu nodig heb. En soms heeft een ander dat. Van oké, ik trek het even niet meer. Ik ga even off-grid. Maar wel in verbinding. Dus ja, ik denk... En ik heb ook meiden om me heen die me gewoon echt wel op dingen wijzen. Dus ja.
Nee, ik hou op. Anders wordt het flauw. Laatste vraag. En die is eigenlijk in alle variaties... Bijna in ieder gesprek hetzelfde. Mm-hmm. Jij hebt heel erg dat lichaamswerk als vertrekpunt. Mm-hmm. Wat zijn nou in jouw lichaam de signalen waarvan jij weet... nu moet ik opletten? Dus welke belletjes gaan er waar af waardoor je weet... Ja. Ik blijf een dagje thuis?
Mijn benen.
Je benen?
Ja, ja, dus dan gaat mijn vluchtmechanisme aan. En daarna, als ik daar niet naar luister, dan krijg ik paniekaanvallen. En omdat ik dat krijg, omdat ik zeg maar te lang doorga, omdat ik niet huil of niet sport. Dus, en dat patroon herken ik heel erg, maar ook hormonaal. Dus nu ook, ik zit een paar dagen voordat ik ongesteld moet worden, dan voel ik mijn lijf ook heel intens en dan voel ik mijn benen al. Mm-hmm. Dus dan is het al van, eigenlijk is dit een periode waarin ik al wat rustiger mag doen. Dus ja, dat is voor mij altijd wel een teken van, oké, Liz, even chill down. Niet te veel dingen achter elkaar, maar vooral ook meer de ontspanning ingaan. Maar elke ochtend ook kijken van, oké, waar heb ik behoefte aan vandaag?
Wat willen je benen eigenlijk dan? Willen ze wegrennen?
Heel hard wegrennen. Ja. Voor kramp hebben ze heel lang gedaan. Dus ik heb heel lang in mijn immobiliteit gezeten. Die is wel heel intens geweest ook. Maar ja, om uit de immobiliteit te komen... moet je eerst door je vlucht- en vechtrespons. En dat is eigenlijk wat ik nu aan het doorbreken ben. Om uit die vluchtrespons te komen. Om weer de veiligheid in te gaan.
Ja. Dat is natuurlijk wat je die kinderen leert.
Mm-hmm.
Dan zijn we rond, toch?
Ja.
Wanneer komt het boek?
Ik wil eigenlijk voor einde van dit jaar wel klaar zijn. Ja.
Oké, maar er is niet iemand die een heigerige deadline aan je vast heeft geknapt.
Nee.
Nou, gelukkig maar. We kijken ernaar uit. Dankjewel.
Ja. Jij ook bedankt.